Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdag 1 februari en live vanuit de Pilladeur in Gent is dit de Rode Lantaarn.
Ongelooflijk. In one take.
Ja.
Ah, dit is goed. Dit is goed hoor. Okay. Talent. Talentvol zou ik...
Ik zit een bak vol talenten, alleen moet ik ze nog zien te vinden.
Bibi's bejaardentehuis. Onze ietwat gekscherende bijnaam voor Israel Premier Tech is niet op niets gebaseerd. Lange tijd leek het de lucratieve laatste stop voordat de fiets aan de haak ging en de renner kon genieten van zijn welverdiende pensioen. Maar in ene waren daar jongens als Riley Sheehan en Matthew Ricciatello die groen als gras, fris en fruitig in het rondreden. Toen waren die oude rotten in ene de begeleiders van jong talent. Ervaren mannen die weten hoe de hazen lopen en die de jonkies de kneepjes van het vak leren, terwijl ze zelf ook nog hun resultaten meepikken. Sterker nog, Israel Premier Tech is de best presterende ploeg van dit seizoen. Stephen Williams reed iedereen aan gort down under. En in ene is het de wereld op zijn kop. Het Sepp van Marc effect is nog nooit zo duidelijk geweest. Een mooie aanleiding om hem te bevragen hoe hij dit zo snel heeft geflikt. Sepp, hoe heb je het gedaan, jongen?
Schitterende intro. Ik ga dit direct aan het management laten horen. En,
Ja, dan kan je nog een keer gaan onderhandelen over je knaken.
Eerst maar eens mijn strepen verdienen.
Ja.
Het is wel een grote verandering geweest.
Ja. Je bent geen renner meer. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Voor dat verhaal verwijs ik onze luisteraars naar de aflevering van een paar maanden geleden. Jij zit hier nu als ploegleider van Israel Premier Tech.
Ja. En voor uw intro nog een keer te gaan bespreken. We kregen inderdaad die naam van het bejaardentehuis en die dingen. Hoorde ik er nooit graag, maar het was wel een feit dat we veel oude renners hadden. Maar ik zag wel het idee erachter vroeger, toen ik aansloot bij de ploeg. Uiteindelijk was het een heel jonge ploeg, ze bestaan nog geen 10 jaar.
Ja.
En ze wilden daar naar het wereldtourniveau gaan. En om dat met alleen maar jonge renners te gaan doen, is heel moeilijk. Dus dan dachten ze, als we nu renners die al veel gepresteerd hebben aankopen, dan kunnen zij gaan presteren, kunnen we een goede structuur zetten. Weten we waar we naartoe willen gaan, terwijl dat zij kunnen presteren. En dan gooien we er langzaamaan jonge renners bij. Dus dat idee, dat klopte wel. Alleen, het pakte niet helemaal altijd goed uit. En natuurlijk, als je niet zo presteert, dan komen die namen wel snel. Ondertussen zijn we de andere richting ingeslagen.
Ja.
Een oude man is eruit, dat is ik. langzaamaan is die ploeg wel veel aan het verjongen. Nu zijn er best veel jonge mannen. Waarschijnlijk 1/3 van de ploeg is echt jonge
gasten. Ja, sterker nog, ik heb even opgezocht wat jullie gemiddelde leeftijd is. Wat denk je?
Goh, geen idee. Vroeger was het waarschijnlijk 30 jaar of zo.
Ja, klopt.
Maar nu, ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat er verschillende zijn tussen de 20 en 23 jaar.
Ja, 28,5.
Oké.
Okay. Nee, dat is echt niet zo gek. Dat is hetzelfde als bijvoorbeeld Trek en een jaartje ouder dan Jumbo of Ineos bijvoorbeeld.
Ja.
Dus verschil...
Het is ook wel de tendens van het wielrennen zelf.
Ja.
Maar het is leuk dat we van die naam kunnen afstappen. En dat ook gewoon in Down Under bijvoorbeeld. Ja, er zijn jonge mannen die presteren. Corbin Strong was bijvoorbeeld ook tweede in een etappe. Was vierde in Cadel Evans. En dan heb je Stevie Williams die dan daar alles wint, alles naar zijn hand zet op het einde van de wedstrijd.
Ongelooflijk.
In Down Under. Ja, het is superster. Die mannen brengen veel motivatie naar Europa mee.
Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik moet de luisteraar nog even kort introduceren voor de serie die ik maak. Want het seizoen is aanstaande en elke ploeg heeft zijn plan als het goed is klaar liggen. Wie is de kopman? Wat is het hoofddoel voor dit jaar? Wat zijn de aanstormende talenten? Welke kant wil de ploeg zich op ontwikkelen? In deze serie gaan we uitgebreid zitten met ploegleiders, trainers, trainers, prestatiecoaches en wat dies meer zij. Want zoals altijd is ons motto, hoe meer je weet, hoe meer je ziet. En vandaag zitten we met kerstvers vriend van de show, maar vooral kerstvers ploegleider van de meest succesvolle ploeg van het moment. Maar Sepp, hoe is het met je? Hoe is het met je gezondheid? Want dat is natuurlijk, je bent gestopt wegens hartproblemen. Ja. Ik zat vorige keer met iemand die daar nog steeds van ondersteboven had. Tenminste, dat was mijn gevoel. Maar ook iemand die bezig was om de volgende stap te zetten. Hoe gaat het daarmee?
Best goed, denk ik. Ik heb een goede balans gevonden in het nieuwe leven. Ik ben altijd op zoek. Ik ben altijd op zoek naar die balans. Want soms verval ik wel weer in de topsporter.
Ja. Kan je een voorbeeld geven?
De renners zijn altijd aan het trainen natuurlijk. Mijn gevoel zegt januari, februari, het is volle opbouw. Maar ik hoef dat dan niet te doen. Dus vaak denk ik even een seconde verkeerd. En dan, het hoeft allemaal niet.
Het gaat echt in het hoofd nog steeds.
Ja. Kijk, bijvoorbeeld gisteravond zou ik naar hier komen met de fiets door de staking van de boeren. En uiteindelijk vandaag dacht ik ik heb er eigenlijk geen zin in. En dan dacht ik tegelijk, ik moet wel. Nee, ik moet niet. Ik moet niks. Ik moet niet meer fietsen. Dus ben ik deze morgen een half uur gaan lopen en heb ik de auto gepakt. Dat is prima. Maar ook in besprekingen bijvoorbeeld. Als we besprekingen hebben over Akkerman en zijn lead-out-trein. Ja, dan denk ik in een fractie van een seconde, ik pas daarin. Ik pas daar als derde of vierde man. Oh. En dan, nee, dat gaan we niet doen. Dus in die dingen, moet ik wel nog echt transitie maken. Maar,
doet het nog pijn?
Dat ook, en dat zal wel nog een tijdje duren. Maar ik kan er goed mee omgaan. Ik zie nieuwe kansen, ben blij dat ik nieuwe kansen heb. En ik kijk uit naar wat er nog eventueel op mij afkomt. En het zou er toch van komen om te stoppen. Alleen is de manier waarop natuurlijk jammer.
Ja. Was je anders ook gestopt? Was afgelopen seizoen je laatste geweest?
Zeker niet. Ik had net mondeling verlengd. Het papier in lagen klaar, maar voor 2 jaar langer bezig op Premier Tech te blijven. Ik zat er op mijn plek in de ploeg. En ik had een goede positie. En ik was ook wel, ondanks dat ik zelf nog kon presteren, was ik meer en meer aan het leiden naar de jeugd gaan helpen opleiden. Dat was zo eigenlijk een goede tussenstap voor de laatste jaren, waar ik zelf nog kon presteren, maar de jeugd gaan opleiden op de fiets zelf. Dat is nu iets versneld natuurlijk. Ik ben blij dat ik de kans krijg om ploegleider te worden, want die plekjes zijn ook niet...
Zijn schaars.
Ja, zijn heel schaars. En nu ga ik de jeugd op een andere manier gaan begeleiden.
Ja. En het hart zelf?
Het hart zelf is hopelijk goed.
Ja?
Ik heb al geen controle meer gehad.
Oh, echt?
Een nieuwe controle volgt in juli.
Okay.
Dan doen ze opnieuw alle onderzoeken en hopelijk gaat dat helemaal goed. De gedachte is dat het in principe ongeveer hetzelfde zou moeten blijven. Als er meer littekenweefsel komt, dan moeten ze kijken naar een defibrillator. Omdat er dan misschien gevaar komt. Maar er werd mij gezegd, als ik mij aanpas, het leven aanpas, niet meer zo intensief sport, dat het dan hopelijk wel goed loopt. Dus ik heb nu wel de laatste tijd meer vertrouwen gekregen. Die eerste 6 maanden heb ik toch wel veel vrees gehad. Elke nacht was ik bang dat er iets zou gebeuren, maar ik heb dat wel kunnen loslaten en nu ben ik een gewone, gezonde man die geen topsporter meer is, maar ik probeer nog 5-6 keer in de week te sporten, altijd kort.
Je ziet er fit uit.
Altijd rustig, dank u. Maar wel al, hoeveel ben ik bijgekomen, denk je?
Ja, kilootje of 4, 3?
Ja, knap, ja. 3, 5.
5? Ja. Maar dat mocht ook wel, hoor.
Ja, ik weet van mezelf dat ik altijd wel heel scherp stond, om het zo te zeggen. En nu ben ik nog altijd redelijk fit. Als grap hebben we nog een keer skinfolds gedaan, de huidplooimetingen bij de ploeg. Ja. Ik wou het wel een keer doen samen met de nutritionisten van de ploeg. Ja. En ik was, hoeveel was het? 15 millimeter ongeveer bijgekomen. Wat eigenlijk nog meeviel, want ik zat altijd een van de minste.
Ja.
Dus ik behoor nog altijd qua millimeters tot de profrunners. Dus er mag nog iets bij komen.
Oh, die huidplooimeting, dat is echt iets, hè?
Dat waren de eerste huidplooimetingen dat ik zonder enige stress kon doen. Oh. Als renner ben je niet gestrest als je weet dat het goed zit.
Ja.
Maar toch wil je daar goede cijfers uit halen. Dat speelt mee in het kopje.
Ja.
Maar nu maakt het gewoon helemaal niks uit. Ik was gewoon benieuwd.
En je zit nu aan de andere kant. Merk je die stress bij die renners om die huidplooimeting?
Goh, daar nu niet specifiek rond, maar deze periode heeft iedereen wel die nodige stress, of laten we zeggen spanning, richting het seizoen. Ja, je wilt gewoon weten hoe dat je ervoor staat. Iedereen is nu 3-4 maanden aan het trainen naar het nieuwe seizoen toe. Ze hebben toch al een keer getest met elkaar op training, op stage. Dat is altijd een eikpunt die er geen hoort te zijn, maar het gebeurt toch maar.
Ja.
Maar dan, ja, de echte controle is de eerste wedstrijd natuurlijk. Heb ik goed getraind, sta ik er goed voor. En natuurlijk wil je gewoon goed van start gaan.
Ben je mee geweest op de stage? Op de
ja, zowel in december als januari.
Waar zijn jullie geweest?
We zijn in december in Girona geweest en in januari in Marbella.
Lekker.
Ja, was een goede stage. Iedere keer goed getraind. En voor mij natuurlijk persoonlijk ook. Ik moet een nieuwe band smeden met de renners en een nieuwe band met de staf. Want ik heb een andere positie. Dus ik heb er serieus mijn best gedaan om... altijd die band op te zoeken met de renders, want dat is direct anders. Je zit niet meer aan dezelfde tafel, je hebt niet meer dezelfde gesprekken.
Niet meer aan dezelfde tafel?
Nee, ja, dat is iets vreemd eigenlijk in het wielrennen, maar misschien overal. Maar de staf, de begeleiding zit aan één tafel.
Altijd?
En de renners altijd. En ik heb eigenlijk in de winter erover gesproken om dat te veranderen. Zeker de dagen dat er geen koers is of niet net voor een koers. Ik zei, waarom moeten wij allemaal apart zitten? Waarom niet gewoon samen renners onderling met de staf? We gaan een veel betere band creëren.
Het lijkt me heel raar. Als je hebt, omdat je gewoon...
Ja, maar zo werkt het. Zo werkt het in elke ploeg. Maar ik denk dat je de band nog veel meer kunt smeden als je gewoon samen aan tafel zit.
Ja, dat weet ik wel zeker. Maar vooral als je natuurlijk gewoon jarenlang echt gewoon onderdeel bent van die ploeg en je stapt eruit en dan moet je gewoon ook fysiek aan een andere tafel gaan zitten. Ja, het lijkt me heel gek. Want je hebt natuurlijk gewoon vrienden in die ploeg, toch?
Ja, dat was zo. Ik heb uiteindelijk 14, 15 jaar... aan de andere keer aan de ene tafel gezeten en plots hoor je daar niet meer. En dat was eigenlijk vooral lastig in september, toen dat ik mijn eerste koersen begon mee te doen met de ploeg. En dan moest ik plots heel geforceerd, want ik zat nog maar 2 maanden ver in mijn transitie. En toen had ik het wel nog heel lastig. Mijn eerste keer dat ik nummers uitdeelde op de kamers, dan dacht ik, Sepp, jongen, wat ben je dan toen? Ga naar huis.
Ja.
Maar ik wist dat ik moest doorzetten. Je moet 1 keer door die verandering. En die verandering was prima, alleen was het bij mij ongepland.
Ja.
Maar nu is dat wel anders. En ik zei het, ja, met de renners heb ik nog altijd een goede band, maar toch ben je een soort overste antwoorden van hen.
Ja.
Dus dat wordt anders. En met de staf ook. Daar moet ik gewoon een andere goede band op bouwen, want zij worden nu collega's. En daar heb ik dus heel veel sociaal mee geweest.
Ja, want... Wie van Israël Premier Tech, van de ploeg die er nu nog rijdt, ben je gewoon bevriend mee? Zeg maar, van de renners?
Goh, meerdere, denk ik.
Ja.
Ik denk de beste vriend is Tom van Asbroek.
Ja.
Omdat wij gewoon van mijn 14 jaar bij de profs zijn we 7 jaar ploegmaat geweest, waarvan denk ik 5 jaar samen op de kamer gelegen. Dus ik ken hem wel, denk ik, heel goed en omgekeerd ook.
Dus
ik ben zelfs op het einde van het jaar... Peter mogen worden van zijn jongst geborene. Dus,
ja, dus dan mooi. Zit je 7 jaar bij iemand in de ploeg, 5 op de kamer, peetoom. En dan ineens, hè, je bent ploegleider en dan zit hij daar aan een tafel. En zeg je, hey Tom. En dan moet jij aan die andere tafel gaan zitten. Dat lijkt me echt een heel rare gewaarwording.
Ja, dat is zo. Maar met de renners dat ik het wel goed deed of het beste deed, dan bleef je elkaar wel opzoeken. Dan komen zij ook wel vanzelf naar mij en omgekeerd. En... Die band bleef wel behouden. Dan zei ik snel van, doe een koffietje. Of dan komen we vanzelf naar elkaar toe, spelen we een potje biljart of gelijk wat, zeg maar. Dus die band, dat raakt niet zomaar verbroken. En het voordeel is ook, ze vertrouwen mij al in de nieuwe positie. Dat is mooi.
Ja, dat is fijn. Ik zat vorige week met Steven de Jong en die traint nog heel veel. En die gaat dus ook in de duurritten gaat hij mee fietsen met de ploeg. Terwijl hij echt, nou ja, in principe een van de big bosses is. En hij zei, ja, want dan voer je andere gesprekken op de fiets. En dat is natuurlijk, ja, je voert andere gesprekken als je een potje aan het biljarten bent. Of aan het, dan dat je geforceerd bij iemand op de kamer gaat zitten. Of als je samen iets doet, samen sport, dan heb je natuurlijk gewoon een andere toon.
Ja, dat is zo. Sporten verbindt, zeggen ze altijd. Ja. En dat is echt zo. Toen ik in december... Met de renders waar ik nu verantwoordelijk voor ben. Als ploegleider heb je bij elke ploeg wel een verantwoordelijkheid voor een aantal renders. En dat wordt verdeeld onder de ploegleiders. Dus als je 30 renders hebt, dan zal elke ploegleider er 3, 4 tot 6, 7, 8 renders onder zijn hoede hebben. En
wie heb jij onder je hoede?
Ik heb Tom van Asbroek.
Kijk eens aan, zeg. Dat lijkt me... Ja.
Verrassing.
Ja, leuk. Ja, heel leuk, maar het lijkt me ook gek.
Het is een beetje anders. Maar natuurlijk, ik heb er zelf om gevraagd. Omdat ik zei, ik ken Tom zo goed. Dat gaat gewoon vanzelf gaan. Tom kan mij in vertrouwen nemen ook. Maar goed, daarnaast heb ik Pascal Akkerman. Nieuw in de ploeg.
Leuk.
En een van de kopmannen van de ploeg.
Ja.
Jacob Fulsang. Ook een topper.
Zeker, ja.
En Riley Sheehan. Een ruwe diamant.
Ja.
Het is een mooi kwartet dat ik heb. En daar moet ik natuurlijk up-to-date blijven.
Zeker ook.
Volgen en,
echt veel uiteenlopende renners. Zowel qua leeftijd als status als kwaliteit.
Ja, maar er zit wel... het houdt wel allemaal steek. Tom natuurlijk ken ik heel goed.
Ja.
Akkerman is dan nieuwe kopman en sprinter. En ik moet een beetje de sprintgroep helpen begeleiden en gaan analyseren, vooral naar de wedstrijden. Eigenlijk gaan bekijken waar het goed liep, waar het fout liep en waar andere ploegen het goed of slecht deden. Dus dan is het ook logisch dat hij dan zeg maar onder mijn supervisie valt. Met Jacob Fulsang had ik altijd wel een goede band. En hij is een persoon die meer op zichzelf is. Hij kan zich focussen als geen ander ook. Heel professioneel. Dus is het eenvoudigst voor de ploeg als ik met een goede band zeg maar hem verder opvolg en contact hou. En Riley Sheehan is een ruwe diamant, zoals ik zei, die volgens mij wel echt zijn waarde kan hebben in de Vlaamse klassiekers. Hij is de nieuwe soort Vlaamse klassiek renner. Waarom zeg ik dat? Omdat hij kan sturen, dat is zijn eerste vereiste. Hij kan heel goed die korte heuvels op. Dat hebben we gezien in Paris Tours. Hij heeft een snelle sprint.
Die heeft hij won,
inderdaad. En hij heeft gewoon het ideale gewicht voor een huidig klassiek renner. Dat is gewoon
hoeveel
rond de 70 kilo.
Rond 70 kilo.
Vroeger moest je bijna 80 wegen en dat was ideaal. En nu is dat lang vervlogen tijd. En nu zie je gewoon de klimmers of de... Het zijn geen echte klimmers, maar het zijn toch de punchy klimmers die daar aan de bak komen. En laten we zeggen, we hopen, ik heb daar wel vertrouwen in, dat we met hem kunnen werken en dan moet ik hem wegwees maken.
Leuk, ja, gaan we het zo zeker uitgebreid over hebben. Ik heb het al een beetje aangestapt, maar je off-season was dus echt heel anders dan voorgaande off-seasons.
Ja, heel anders.
Was het drukker of rustiger?
Mijn leven nu is veel drukker, heb ik het gevoel.
Ja?
Ja, toen kon je eigenlijk... Ja, was je heel veel weg, had je het ook soms druk, maar dat was druk in de vorm van, oké, 's morgens opstaan, de rush van de kindjes, klaarkrijgen voor school, daar was ik wel bij. Maar dan ging je gewoon je oefeningen gaan doen, ging je gewoon je training gaan doen. Dan ging je nog naar de verzorger, naar de osteopaat, wat ook, wat je moest doen. Maar alles was in functie van de koers, alles was meer afgeleind en al de rest gingen afschermen. Vroeger heb je ook nog berichtjes gestuurd om podcast te doen. En vaak bij al die dingen heb ik nee gezegd omdat het te druk was in mijn hoofd. Maar uiteindelijk merk ik nu, toen had ik eigenlijk echt niks te doen. het is niet dat ik niks te doen heb, nu verbloem ik het allemaal. Maar het kon er in mijn hoofd niet bij om andere dingen te gaan doen. En zo moet het, denk ik, ook als renner. Als je wil focussen, zeker bij mij richting Vlaamse klassiekers, kon er niks anders bij in mijn hoofd dan die klassiekers en de voorbereiding ernaartoe. Dus op dat vlak deed ik wel alles 100% juist. Waar je nu bijna op alles ja zegt als het een beetje past in de agenda.
Ja.
Waardoor dat nu heel druk is. Ondertussen moet ik ook het nieuwe seizoen voorbereiden, wat eigenlijk heel veel werk is, dat zie ik nu ook. En daarnaast komt er hier en daar andere dingen bij. Ik probeer te proeven van alles wat op mijn pad komt. Dus dat maakt het wel heel druk.
Ja, want dat werk, dat ploegleider zijn, het is de achterkant van de koers. Ik denk dat niet heel veel mensen daar zicht op hebben. Ik denk dat zelfs renners daar niet zo heel veel zicht op hebben. Hoeveel werk is het? Wat voor werk doe je nu? Je bent heel druk bezig met het voorbereiden van het seizoen. Wat houdt dat in?
Goh, wat houdt het in? Dat is nu, in mijn geval, de planning maken richting de klassiekers. Wat is planning maken? Met de renners al kijken wanneer dat ze willen naar België komen. Of dat het gewoon voor de teamverkenningen zijn of vroeger. Ik heb lijsten opgemaakt voor heel de klassiekers om zelf al materiaal te gaan testen. Dat is natuurlijk een sterkte dat ik heb, dat ik wel veel gevoel heb met materiaal en met de kassein. Dus ik ga zelf alle materiaal gaan testen voordat de renners dan de testen aankomen doen. We willen voor Roubaix verschillende fietsen, verschillende materialen testen tegenover elkaar. Dus dat plan ik in, wanneer dat ze dat gaan komen doen, wanneer dat allemaal logisch is. En dat gaat zo verder voor heel het voorjaar alles in plannen. Bijvoorbeeld deze morgen nog met de vrouw die alle logistiek leidt. Bekeken welke hotels dat het beste is voor de Ronde van Vlaanderen. Normaal zitten we in Roeselare, Ronde van Vlaanderen is in Antwerpen. Dus moeten we aan de andere hotels die dan allemaal van verleken. Dat zijn allemaal dingen die ik nog nooit deed in mijn leven. Daarnaast,
vind je het
de
leuk?
Renners, vind ik het leuk.
Dat soort dingen?
God, het is wel... omdat je veel bijleert en zo. Het is wel een zoektocht. Ik ben blij dat ik dan veel mensen heb, zoals hen, die er veel kennis in hebben. Ik heb al verschillende keren tegen mensen van de ploeg van... Oké, stuurde of een vraag van, kunnen jullie mij daarbij helpen? Want, maar ik weet wel dat ik op die mensen kan terugvallen. En dat is ook het voordeel dat ik al 3 jaar bij die ploeg reed. Ik ken iedereen en zij kennen mij. Ze weten dat ik mijn best doe. Maar ik zeg even goed, even snel, ik heb nog geen ervaring, dus help mij.
Ja, dat is al vrij uniek, hoor.
Ja, dat is mooi. En daarnaast, dan heb je nog het sportieve deel. De renners gaan begeleiden, ondersteunen. Ik volg de trainingen op, eigenlijk van iedereen. Dat is niet mijn job, maar ik heb er toegang toe, dus dat interesseert mij wel.
Alle trainingscijfers?
Van check, alle renners,
van alle renners, check je.
En natuurlijk nauwkeuriger van die 4 die ik begeleid.
Ja.
Het is wel een hele boterham op vlak van ploegleider zijn zelf. Er komen er nog heel veel andere dingen bij, zeg maar het logistieke op de koers zelf en dan de koersen plannen. Hè. Ik ben ook volop de koersen aan het plannen, powerpoints maken, mijn zelfverkenning dan toen.
Had je al wel eens eerder een powerpoint gemaakt?
In een heel ver verleden, misschien toen ik 16 jaar was of zo. Ik heb mij in september of oktober een nieuwe computer gekocht en toen dacht ik, zo die knoppetje, zo werkt dat hier allemaal. Als renner hoef je eigenlijk alleen maar je training peaks, dat is het trainingsprogramma, te bekijken.
Ja.
En dan verder gewoon Netflix en zo.
ja, mooi. De ploeg, het is al een paar keer, je noemt ze helpen je. Hoe ben je bij deze ploeg terechtgekomen?
In het coronajaar 2020 zat ik nog bij IF. Ik zat er op zich op mijn plek, voelde mij daar goed. En in januari, dus voor de corona startte, had ik eigenlijk al een akkoord met de ploeg om te gaan verlengen. Maar dan eind augustus, begin september, kwam Voters met het bericht. Voters, die de manager is van de ploeg, kwam met het bericht. Sepp, er is geen budget door corona bij IF. Alles moet heel beperkt zijn. En bij wijze van spreken kon ik nog voor 1 jaar voor een sterk verlaagd loon gaan fietsen.
2 AA'tjes en een gevulde koek.
Ja, iets meer dan dat. Maar toen dacht ik van ik ben nu 32. En ik zou niet zeggen, heb je geen kansen. Je hebt wel kansen, maar als ik het jaar daarop mij niet direct kan gaan bewijzen, dan is het allemaal ook een beetje verloren, zeg maar. Hè?
Ja.
Dan komt er nieuwe renners ook op voor die nieuwe plekjes. Dan moet je gaan vechten zelfs voor een plek te gaan krijgen. Dus dan dacht ik, dan gaan we naar nieuwe kansen kijken. En dan zijn mijn managers toch weer op pad geweest. En uiteindelijk was ik vrij en had ik niks meer in handen. Ik had het wel nooit gehad dat ik zo laat op het seizoen nog een nieuwe ploeg mocht gaan zoeken. En dan gekeken wie dat er nog een kopman zocht. Voor de klassiekers en waar dat ik wel in de ploeg kon gaan passen. Er waren een aantal opties, ik weet nu niet meer welke allemaal. Er waren nog een paar Franse ploegen. En uiteindelijk zag ik wel in Israël Premiertech, had ik gesprekken gehad met Kjell Kallström, met de algemeen manager, en welke kansen opwelden. En toen was het eerst nog met sterke ouders in het peloton, zeg maar, de ploeg gaan settelen in die World Tour. Om dan verder te bouwen. En ik paste wel in dat plaatje. Dus dan heb ik daar die keuze gemaakt om over die ploeg te gaan rijden.
Wat voor ploeg is het? Als ik het zo bekijk, vrij internationaal.
Ja.
Weet je welke nationaliteit jullie het meest hebben? Ik vond het heel
opvallend. Canadezen?
5 Canadezen, ja.
Ja, maar dat is niet abnormaal. Er is altijd... er wordt professioneel gewerkt, maar er is altijd van iemand een voorliefde voor.
Ja?
Ja, maar ik bedoel, een Belgische ploeg gaat altijd veel meer Belgen hebben.
Nee, tuurlijk, maar dit is in principe een Israëlische ploeg. 4 Israëliërs ook wel. En 5 Britten ook.
Dat klopt, maar als je dieper kijkt, en ik zeg niet dat het een volledige keuze is, maar het zal altijd beïnvloed worden, dan is Sylvain Adams, de eigenaar van de ploeg, is Canadees.
Aha, kijk.
Premiertech is Canadees.
Ja, ja, ja.
Dus uiteindelijk zijn er verschillende partijen in de ploeg die Canadees zijn. En dat voedt toch altijd wel een beetje natuurlijk.
Ja, ja. Je noemde net al Kjell Kellström, de general manager. Dat is een Fin.
Dat is een Fin, ja. Hij was...
Hoe is hij
daarbij gekomen? Dat weet ik niet.
Dat snap ik. Maar er zijn niet veel Fin in het peloton.
Hij reed vroeger altijd bij Team Sky. Volgens mij was het een gewaardeerde helper.
Ja.
Maar wel met een heel sterke achtergrond in management, in boekhouding, in juridisch, zeg maar. Hij weet alle regels, dus hij waarschijnlijk wel de man op zijn plek.
Ja, ja. En dus, is het een internationale ploeg? Of is het stiekem een Canadese ploeg?
Nee, het is heel internationaal. Ja. Ik denk als je kijkt naar het trainersbestand, maar ook het personeelsbestand, het is heel, heel internationaal. En dat willen ze ook nastreven. Dat is uiteindelijk een beetje het opzet van de eigenaar van de ploeg. Eén, natuurlijk om Israël op een positieve manier in de kijker te zetten, als wielerploeg, als sportploeg.
Ja.
En daar ook de bruggen mee bouwen in de wereld. En dat kan al heel intern, zeg maar. Als je ziet hoeveel nationaliteiten dat we hebben, dan hebben ze daar al een mooi voorbeeld.
Ja, dat is momenteel ook wel lastig, kan ik me voorstellen. Daar kregen we nog een vraag over. Heb je daar nog over nagedacht? Micha Courtin vroeg het. De situatie in Gaza, in de ploeg, hoe wordt er over gesproken? En heeft het je nog doen twijfelen op een of andere manier?
Goh, ja, de situatie is natuurlijk begonnen op het einde van het jaar.
Ja.
En dat is een situatie dat niemand leuk vindt, waar dat iedereen zijn zorgen wel in heeft. Maar wij zijn een sportploeg en we richten ons daarop. Uiteindelijk willen wij zeg maar niets te maken hebben met de politieke beslissingen die gebeuren. En het is een spijtige zaak en we hopen allemaal dat alles snel opgelost kan worden.
Ja, laten we het zeker hopen. Afgelopen jaar, toen was je natuurlijk nog renner, maar hè, heb je natuurlijk ook wel gewoon de ploeg meegemaakt. 12 overwinningen. Ik denk de mooiste overwinning was van Woods in de Tour.
Ja.
Niet Zollo, die de Trobro Leon won. En daarmee al dan niet een biggetje. Maar ja, goed, dan moet je volgens mij Breton voor zijn, maar wie weet het hij wel heeft gekregen. Nou, Riley Sheehan kwam net al voorbij, die wint Parijs Tour. Voor mij echt uit het niks. Derek G, die 14 keer tweede werd, geloof ik, in de Giro. Strong tweede in Quebec. Jijzelf werd natuurlijk nog derde in Gent-Wevergem. Waren jullie tevreden?
Goh, tevreden, ja en nee. We tevreden omdat we wel weer in die worldtourpunten zaten. Ik denk dat we het jaar ongeveer afsluiten als 15e. Dat is nog niet top. Maar je zit wel weer in dat treintje waar je wil gaan zitten. En dat is meedoen voor die worldtourtickets. Zeker richting binnen over 2 jaar worden de nieuwe World Tour licenties uitgedeeld. En daar moeten we gewoon wel weer bij zitten. Dat is het doel.
Ja, want jullie zijn gedegradeerd vorig jaar.
Ja, en dat was, dat was natuurlijk heel spijtig door alle ziektes. We hadden daar een jaar vol met ziektes. Uiteindelijk hadden we goede renders die normaal goed presteren. En iedereen in dat voorjaar, het dieptepunt was natuurlijk Ronde van Vlaanderen zelfs niet kunnen starten, omdat er geen gezonde renners waren.
Ja, dat was wel.
Ik had ook echt mijn deel van die ziektes opgevangen. Maar sindsdien, ik denk persoonlijk dat het misschien iets goed was dat gebeurd is. Want de ploeg heeft echt de koppen weer samengestoken. En moeten we het anders gaan doen? Hoe kunnen we het anders doen? En veel dingen gaan veranderen. Eén punt was natuurlijk ook veel minder gaan koersen. Veel gerichter gaan koersen. En dat werd wel. En vorig jaar was het nog geen op- en top succesverhaal, maar het was wel richting de goede, of in de goede richting tenminste. En nu zie je gewoon wat ze doen, dat begint te renderen. Ze zijn nu heel goed gestart in Down Under. Hopelijk is dat een begin van een mooi verhaal dit jaar. Maar het is een duidelijke richting dat ze al een paar jaar mee bezig zijn. De ploeg is eigenlijk heel professioneel bezig. In de achtergrond wat eigenlijk niemand ziet. En pas vorige week zag ik voor het eerst alle documenten en alle systemen waar dat ze op werken, waar dat ze renders mee bekijken of dat ze ook bezig zijn in de ploeg, maar ook buiten de ploeg. En wie dat er in dat plaatje past voor de toekomst. Dat staat helemaal op punt. Ze zijn heel professioneel bezig, maar er zit nog altijd een goede cultuur in, een goede sfeer, waar je jezelf kan zijn. En dat vind ik heel belangrijk.
Ja, want jullie zijn 15e geworden in die ranking. Jullie hebben wel de positie dat je overal mag starten, maar niet hoeft. Dat is eigenlijk wel, volgens mij, een heel relaxte positie.
Dus de perfecte positie.
Eigenlijk wel, hè.
Je wil Wolter zijn, omwille van de naam.
Ja.
Maar de ploeg heeft eigenlijk iets heel sterks gedaan. Toen dat we uit de Wolter vielen, hebben ze tegen iedereen binnen de ploeg altijd verkondigd in elke meeting. Oké, op papier zijn we geen Wolterploeg, maar binnen de ploeg zijn we een Wolterploeg. En we gaan zo blijven acteren. Ja. En dat hebben ze gedaan en dat brengt ons wel stap per stap omhoog elk jaar.
Want waar zitten jullie qua budget? Ik hoef niet precies aantallen te weten, maar volgens mij gaat er altijd zo'n lijst rond met hoe hoog je zit ten opzichte van andere ploegen. Waar moet ik jullie ongeveer...
Ja, dat zijn nu de documenten dat ik geen toegang heb. Jammer genoeg.
Ze laten je gewoon nog niet bij de centen.
Nog niet. Volgende week gaan we dat bekijken. Nee, daar zit ik niet bij. Nee, dus ik weet het niet.
Oké, dat is jammer. Want ik heb het idee dat er best wel wat geld is.
Mensen hebben er vaak een verkeerd idee over. Er zal wel budget zijn, inderdaad. En als het nodig is, dan gaan ze dingen investeren. Maar iedereen denkt dat elke renner er gaat omwille van het geld. Dat is helemaal geen waar. Sommige renners zullen er wel gehaald zijn en goed betaald zijn, maar dat is zeker niet dat al de oudere renners zelfs naar daar gaan omwille van de centen. Dus omwille van het project. En er zijn veel jeugdrenners nu die er ook gaan, die een minimumloon hebben. Net zoals bij een andere ploeg. Maar die ploeg werkt gewoon heel goed. Het is iets te gemakkelijk gezegd, omdat ze Chris Froome gehaald hebben.
Ja.
Dat plots heel de ploeg draait om de centen.
Ja. Nou ja, laten we dan kijken naar de transfers die jullie hebben gedaan. Ik moet zeggen, als je kijkt wie er binnenkomen. Pascal Ackerman, George Bennett, Hugo Hofstetter, Jake Stewart, Schwartzman, Vernon, Riley Sheehan. Dus die was vorig jaar al, maar die is nu definitief erbij. Kogut, Pickrell en Rijsberg, dat zijn de transfers in. Ja. En de transfers out is Pozzo Vivo. Daar staat nog een vraagteken achter. Daar maak ik me altijd een beetje zorgen over waar die dan is. Nietzolo, jij bent gestopt. Ben Hermans, Impy is gestopt. Hollenstein, ook een vraagteken. Berwick, Goldstein, Reinders en Jones. Die is Jones ook met pensioen. Ja. Als je kijkt wat eruit is en naar wat erin komt, ook met alle respect voor jou natuurlijk, maar dit is jullie hebben een goede transfer window gedraaid,
zeker,
denk ik,
zeker.
Toch?
Ja, wel, dat is het net. Zijn allemaal hun ideeën, iedereen volgt op, maar ook de systemen die ze gebruiken om de waardes te gaan bekijken, de waardes van hoe ze afgelopen jaren trainden en hoe ze nu trainen en hoe die evolutie is en zo. Het rendeert wel door te gaan juiste renners aantrekken. En in principe, als je die namen hoort, dan moeten we gewoon gaan presteren.
Ja, want wat... laten we ik denk de grootste aankoop is Ackerman. Ja. Als ik het zo zie.
Ja.
Die moet er gelijk staan. Hij is 30. Mm-hmm. Heeft eigenlijk iedereen al wel een keer geklopt, maar is ook wisselvallig. Wat is het plan met hem?
Het plan is natuurlijk hem terug de renner maken die hij was. En als het kan, nog beter. Ackerman was bij zijn borenjaren een heel sterke en een heel snelle sprinter. En als hij zijn treintje had, dan begon hij koers na koers te winnen. Ik heb hem als tegenstander of collega gekend als sterke renner die lang vecht voor zijn posities, ook in de klassiekers en zo.
Ja.
En uiteindelijk door moeten worden wegzakt, maar hij kon zich wel geven. Als hij in conditie is, kan hij serieus een klimmetje over. Maar het feit is, hij is bij UAE een beetje die sterkte van zijn sprint verloren. En als ze in de data keken, dan bleek wel dat hij heel veel een beetje grijs moest trainen. Grijs zoals veel klimmers het doen. Dan komt hij veel langer de klims over. Maar hij was gewoon niet meer snel aan de finish. En daar richten ze nu wel bij de ploeg op om hem terug snel te krijgen. Hij krijgt ook weer een volledige sprinttrein zoals hij het vroeger had. Dus ze hebben wel de tendens van sprinters weer aangesproken. Als je kijkt de voorbije jaren, dan proberen ze voor klassementen te gaan. Maar dan hadden we vaak de renners die eigenlijk niet echt tijdrijder zijn. En dan zie je gewoon, dan staan ze nog eerste, tweede of derde, maar na de tijdrit staan ze negende.
Ja.
Dus nu gooien ze het over een andere boeg. Nog altijd die klassiekers zijn belangrijk, waar dat ze in de toekomst meer willen. Omdat ik zo laat in de zomer pas uitviel, zeiden ze, we gaan nu geen vervanger meer zoeken. Maar voor de toekomst willen ze dat wel weer. Voor de klassementen gaan ze daar nu minder voor, maar meer voor het... voor het eendagswerk of voor etappes. Maar vooral dan, ja, als je kijkt naar de sprinters. Veel jonge renners zullen nog niet gekend zijn. Maar Kogut, Riley Pickerel, dat zijn heel rappe mannen. Om niet te zeggen, Riley Pickerel, die won 2 mazzelsprints in Tour de l'Avenir op het einde van het jaar. Dus dat zijn snelle jongens. Ethan Vernon, ja, die won een paar koersen bij Quickstep vorig jaar. Nog altijd heel jong, wereldkampioen op de piste. En dan Akkerman.
Zitten zij, die jongens die je net noemde, zitten die in de trein? Of krijgen die ook hun eigen kansen?
Dat zal een mengeling zijn. Die gaan hun eigen kansen krijgen. Akkerman is een vaste trein. Dat zou in principe als lead-out Zabel worden. Oh ja. En dan daarvoor Schwartzman. Dat is eigenlijk een Duits trio die heel goede verbinding hebben met elkaar. Maar daar rond en daarvoor moeten natuurlijk andere mannen zitten. En we zullen zien als er gewoon een paar andere sneller of beter zijn voor die andere twee posities. Dan kunnen ze gewoon gaan wisselen ook. Ja. Dan moeten we nog zien uit te vissen.
Nou, Akkerman, je kan inderdaad een bergje over. UAE niet de beste ploeg, denk ik, als voor sprinters. Ook qua materiaal heb ik altijd het idee dat die Conago... daar zitten altijd een paar extra colaflessen aan.
Conago is al een keer is negatief in beeld geweest. Ja, dus daar gaat me niet aan waar. Maar,
het zou heel goed kunnen, inderdaad. Zeker als je niet grijs gaat trainen, maar echt die piektrainingen gaat doen. Wat is zijn hoogst... Als je bijvoorbeeld ook... De klassiekers bekijkt, maar ook overwinningen in rondes. Wat is zijn top, denk jij?
Goh, zijn top. Als Gent-Wevelgem niet verloopt, zoals twee mannen van Jumbo die 2 minuten wegrijden. Ja. En Pascal geraakt in een topvorm, dan kan hij meedoen om Gent-Wevelgem te winnen. Ja. Als je kijkt naar 2023 tot 10 kilometer van de meet, toen dat het in Wires nog een keer brak, dat tweede pelotonnetje. Ja, hij zat er nog altijd bij. Dus in principe, als je dan iets anders traint, beter omringd bent en het wordt een sprint, ja, dan kan hij wel in theorie gaan meedoen. Gaat het nog zo worden, dat weet ik niet. Niet elk jaar zal er 2 man wegrijden, maar niet elk jaar wordt ook nog een sprint met 30 man. En daarnaast, ja, het doel voor hem is nog altijd de Ronde van Frankrijk. Ja. En andere rondes of groot werk heeft hij wel al zijn strepen verdiend. De Ronde van Frankrijk wil hij graag ooit nog een etappe winnen. En dat is zijn grote doel natuurlijk.
Ja, dus is hij kopman dit jaar in de Tour?
Dat is een vraag dat ik niet kan beantwoorden. Ten eerste, ja, nee, uiteindelijk, ja. Het gaat niet om een geheim houden. Nee. Maar hij moet zich bewijzen als sprinter dat hij weer koersen kan winnen. Ja. En dat moet hij in het voorjaar eerst gaan doen. En wint hij daar zijn koersen, dan maakt hij kans. Dan weet ik het nog altijd niet welke kant uiteindelijk de ploeg zal opgaan. Gaan ze met klimmers, waar dat ze veel kansen hebben tegenwoordig, ja, of ga je met een sprinter? Ja, dan moet je wel zeker zijn dat hij een topper is die echt kan gaan meedingen voor de overwinning.
Ja, eerste afspraak is UAE Tour. Daar treft hij eigenlijk alle grote mannen.
Ja.
Dus daar, dat is een eerste test, ook voor jou denk ik, als iemand die de sprintploeg... Ja, in de gaten houdt, begeleid.
Ik vind de UAE Tour heel moeilijk om te gaan beoordelen of ze het goed doen of hij het goed doet. Omdat de wegen zijn er zo breed. En als er nu geen wires zijn, dan komt iedereen zo fris. Want dat is de koers bij uitstek waar ze zeggen van ja, je verliest haar conditie, omdat het zo makkelijk is. ja, ik heb nog nooit gesnapt dat je een ronde een conditie verliest. Maar ze zeggen dat toch altijd, ik ben er nooit geweest.
Dat wist ik niet. Wat een goeie. Ja.
Maar soms als er gewoon geen wind is, dan wil er niemand ontsnappen op die snelwegen, 5 banen breed. En dan komen ze gewoon fris aan. En als je dan gewoon het juiste momentum hebt in het peloton, het juiste gaatje vindt, dan kan het zijn dat jij als ploeg een fantastische lead-out krijgt, maar gewoon er komt een wave van links en je zit in een sloten op 300 meter van de meet en je kan er niks aan doen. Ja. Dus in die koers kan het zijn dat er iemand 2 of 3 etappes wint, en als ploeg helemaal niks goed gedaan hebt. Maar het kan even goed zijn dat je als ploeg schitterende lead-outs geeft en dat je eigenlijk een heel goede sprint doet, maar dat je toch maar derde wordt. Dus natuurlijk, iemand in goede vorm gaat wel sneller de zegen naar hem toe trekken. Maar ik zou nog geen zwaar oordeel geven over de UAE, dat bedoel ik.
Nee, dat snap ik. Maar welke koers, hè, want je bent nu ploegleider, je gaat hierover. Welke koers zou je dan wel graag jouw sprinttrein naartoe zien gaan om te testen? Wat zou je denken van, dat is nou echt... daar kunnen we echt gaan oefenen. En als je goed bent, dan kom je daar boven drijven.
Overal. Het is,
behalve UAE.
Nee, UAE ook. Omdat het een moet zijn, een gemakkelijke start is van het seizoen. En je hebt tijd, je hebt er gewoon verschillende kansen om bij die treintje te gaan oefenen en elke dag te zien wat er beter kan of beter moet eventueel. Maar zijn vervolgens daar Paris-Nice. Normaal is Paris-Nice een goede kans, alleen het parcours valt gewoon dik tegen. Er is waarschijnlijk maar één sprintkans. Ja. Die maken het gewoon zwaarder en anders. En dan gaan we al in de Vlaamse klassiekers toe. Dus ik denk, je kunt gewoon niet één eikpunt nemen, maar we moeten gewoon zien in die eerste 2-3 maanden hoe het gaat. En dan kijken hoe dat evolueert.
Over de klassiekers gesproken, jullie hebben Hugo Hofstetter aangetrokken. Ik ben een stiekem fan van Hugo. Ik heb hem ook in mijn Gigabike. Dat is het buitengewoon ingewikkelde Belgische wielerspel waar ik me nog meer mee bezighoud dan met deze podcast. Vandaar ook mijn bovengemiddelde interesse. Maar wat is het plan met hem?
Zoals je zegt, puntjes pakken.
Puntjes pakken,
met Hugo weet je gewoon heel zeker dat hij puntjes pakt. Als hij nu een koers rijdt van eigenlijk net onder de World Tour, is hij op zijn best. En vaak wint hij niet, maar hij weet wel dat hij heel veel, als hij gewoon in vorm is, heel veel top 10 rijdt. En een tweede man die dat kan doen is Tom van Asbroek opnieuw. Tom is ook een man die niet veel wint, maar wel heel veel punten kan scoren voor de ploeg. En dat zijn zo twee stiekemers, zeg maar. Je ziet ze nooit in koers. Ze hebben niet altijd hulp nodig van de ploeg, maar ze kunnen er wel zijn als je hen dat toevertrouwt.
En dan in orde van grootte moeten we denken aan 1.pro koersen, 1.1 koersen.
Inderdaad. Dus... Ja, ik denk dat op zijn leven geschreven is. Dat weet hij ook wel. En ik denk dat hij niet de ambitie heeft om de grootste koersen, de grootste klassiekers te gaan kopman zijn. Maar hij weet gewoon dat daar zijn sterkte ligt.
Ja. Bouw ik toch ook... Nou, laten we eerst nog even gaan naar die fantastische start van jullie. Want en dan daarna richting de talenten. Want jullie winnen gewoon de Tour Down Under.
Ja, prachtig.
Met Steven Williams. Ik had hem eerlijk gezegd niet op mijn radar. Wat voor renner is hij en waar ligt zijn plafond?
Ja, wel, vooral de laatste is een goede vraag. 2 jaar geleden, geloof ik, reed hij nog bij Bahrein. En toen won hij een etappe in Dauphiné, denk ik.
Ja.
En uiteindelijk is hij heel laat door het stoppen van B&B-hotels, die ploeg, is hij heel laat bij ons terechtgekomen. En dat is natuurlijk een heel mooie aankoop geweest, want hij heeft een groot talent. Hij is wel al 27 jaar, maar het lijkt alsof dat hij zich nu maar volledig ontwikkelt. Vorig jaar reed hij heel de tijd sterk, maar dan hoogtepunt voor hem was de ronde van...
Noorwegen?
Het was niet Ronde van Noorwegen, maar Arctic Race.
Arctic Race, ja.
En die won hij dan vooral door die koninginetappe bergop te winnen in een sprint. Het is eigenlijk een renner die is geen puur klimmer, maar hij is wel rank en slank en kan veel klims aan, kan veel heuvels overleven en heeft gewoon een heel goede sprint bergop. Een kwaliteit, een troef die je wil hebben als renner. En dit jaar heeft hij vertrouwen gekregen om ik denk de absolute kopman was Corbin Strong voor Two Down Under.
Dat dacht ik ook.
Hij is goed gestart, maar je zag al gewoon in de tweede etappe deed Steve Williams een lead-out voor Corbin. En Corbin kwam er maar net over, die etappe waar dat Toro won.
Ja.
Daar zag je al gewoon van, hier zit er meer in. Ze kunnen gewoon met twee gaan meespelen. En de weken ervoor... was Stevie ook gewoon heel goed in een goede doen. De berichten over zijn trainingen en zijn niveau was heel goed. En natuurlijk, Corbin werd dan ziek. Dus dan hebben ze het snel over de andere boeg gegooid.
Tijdens de Tour Down Under?
Tijdens de Tour Down Under, echt? Ja. Uiteindelijk is Corbin etappe 4 of zo afgestapt. Ja. Alles verliep goed. Die volgende etappe waar dat het om te doen was op Willinga Hill, denk ik.
Ja.
Dan wordt hij tweede. En wordt hij leider met dezelfde tijd of maar één secondje
dat hij daar de leiderschap pakte, vond ik ook een beetje opvallend. Niet only, maar dat... qua reglementen, daar zat
reglementen, ja, beslissen dan waarschijnlijk. Ja. En waarschijnlijk is het een optelsom van de uitslagen die ervoor dan geweest.
Ik vond het,
elk reglement kan iets anders zijn.
Ja.
De logica zit er niet altijd in. Wij zouden denken, als je een etappe wint, dan mag je leider zijn.
Ja.
Maar goed, dat pakte goed uit. Maar aan de andere kant, het maakte nog weinig verschil. De ploeg voerde natuurlijk veel vertrouwen, omdat ze een leiderstrui droegen in een waterkoers. En ja, goed, op de laatste etappe was het dan fantastisch dat ik kon winnen. En het eindklassement natuurlijk ook. Dus het is een enorme boost. De week daarna pakken we nog altijd punten met nog een podium in die koers op woensdag. Ik weet de naam nu niet meer.
De Surf Coast Classic.
Ja, en dan op Cadel Evans nog een keer vierde. Dus we gaan naar huis met een berg punten.
ja, dat is lekker. En, maar vooral ook met een renner die kan winnen.
Ja, klopt.
En dat, ik kan me voorstellen dat op World Tour niveau, ik kan me voorstellen dat een heel ander gevoel geeft voor de rest van het seizoen.
Ja, sowieso. We zijn fantastisch gestart nu. We staan goed in de punten, maar ook gewoon, we hebben in januari al onze eerste twee koersen op ons palmarès, waar vorig jaar de eerste koers Trobriand-Lyon van Nizzolo was in mei. Ja. Dus dat geeft gewoon nu heel veel vertrouwen en een boost voor alle renners die nog het seizoen moeten starten.
Ja, wat is jullie plan met Williams? Ik zie hier, hij rijdt het Franse openingsweekend. Ja. Ronde van Catalonië, en dan de Waalse klassiekers. Ja. Leuk programma ten eerste, maar zoiets als Catalonië. Zou hij daar mee kunnen doen voor een top 10? Of gaat hij daar ook gewoon voor de etappes?
Goh, ik heb het parcours niet bekeken. Ik weet niet van buiten wie dat er allemaal gaat. Ja, ik zou eerst al zeggen, probeer nog voor een etappe te gaan. Dat zou wel heel mooi zijn. Maar ik heb hem toevallig gisteren nog...
Winnen gaat waarschijnlijk niet, aangezien Poggi ook gaat. Maar...
Ja. Ik heb toevallig gisteren nog berichtjes met hem gestuurd. En ik zei, raad van een oude man die ooit veel te veel stress op zich op zijn schouders haalde. En ik zeg, laat u nu niet gek maken, laat jezelf niet gek maken, omdat je die overwinning pakte. Het is heel goed wat je doet en je hebt al fantastisch bewezen dit seizoen. Probeer gefocust te blijven, maar op een relaxte manier. Want ik zei van, ik heb zelf die fout gemaakt en het kan nu ook. Iedereen gaat hem plots overal verwachten. Ja. En als je dan onder wint, dat betekent dat je gewoon in topvorm was in januari. En dan is het niet realistisch dat je ook in maart en in mei en in juli zal topvorm zijn. Dus hij zal ergens weer in conditie een beetje moeten terugzakken. Is dat nu al of is dat pas over twee maanden? Dat weet ik niet. Maar ik hoop vooral dat hij zich niet alle druk oplegt.
Ja, dat weet je natuurlijk uit ervaring na je winst in de omloop. En daarna dat je een half jaar niet kon slapen naar die tweede plek in Roubaix. Voilà.
Dat probeer ik dus te voorkomen bij de jonge mannen.
Ja, mooi, mooi. Goed dat je dat doorgeeft. Ik denk het plan... Wat is het plan voor het voorjaar? Is dat Akkerman? Is het Strong? Is het Hofstetter? Waar focussen jullie op?
Ik denk dat, om eerlijk te zijn, dat dit voorjaar een soort overgang wordt. Tot vorig jaar was ik nog meestal de kopman. Ja. En nu hebben we geen duidelijke kopman. Natuurlijk zijn er sprintwedstrijden en een Akkerman doet mee. Dan zal hij snel de vooruitgeschoven pion zijn. Maar heel veel sprints of massasprints zijn er niet in Vlaanderen. Dus we hebben veel sterke mannen, sterke ouders. Bijvoorbeeld van vroeger, Tom van Asbroek, Guillaume Bavin, die in Paris-Roubaix een paar jaar geleden een modereditie reed zal bij top 10. Dus dat kunnen ze in theorie opnieuw. Kunnen we gaan verwachten van dat ze de overwinning gaan pakken? Dat wordt moeilijker. Maar we hebben ook veel jonge mannen die zich nog volledig willen bewijzen en ontplooien. Dan denk ik weer aan Riley Sheehan, aan Derek G., aan Riley Pickroll. En dus er zijn er nog een paar. Ethan Vernon komt er een aantal meedoen. Dus ik denk dat het een overgangsjaar wordt waar die mannen zich kunnen gaan bewijzen, kunnen gaan ontdekken. Daar probeer ik mijn steentje toe bij te dragen door hen zo goed mogelijk wegwijs te maken in die parcours, want dat is nogal ingewikkeld. Je kan een wegwijs maken in een parcours, maar of dat ze dan echt snappen hoe dat ze moeten koersen, dat is een groot verschil. En natuurlijk voor bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, die soort klassiekers.
Zit jij dan in de auto?
Ja, alle koersen in het voorjaar zit ik in de auto. Dus ik ben ook wel blij dat ik daar direct de kans krijg van de ploeg. Ja. Ik denk bij veel andere ploegen een jonkie in het ploegleidersverhaal. Die staat gewoon achteraan in het rijtje. En hier krijg ik al de kans om mee te gaan bewijzen in die grote wedstrijden. Het is natuurlijk mijn plek daar. Ik bedoel, mijn plek niet om in de volgaan te zitten, maar... Ja, als er ergens is waar ik ploegleider op mijn best kan zijn, ja, dan is het wel in de klassiekers, denk ik.
En ga je dan dus nu ook al met deze jongens verkennen?
Ja, met een paar ga ik eerdere verkenningen doen. Bijvoorbeeld een Riley Sheehan opnieuw, samen met Tom van Asbroek, die hebben me dan ook gaat begeleiden. Tom heeft ervaring genoeg, maar Tom is nu ook de iets oudere man op de fiets die hem veel kan bijbrengen. Ik help daar ook bij. En we moeten nog zien of dat er dan nog anderen doen, maar natuurlijk de vaste verkenningen zitten er ook altijd in.
Ja, ja, mooi. Wat is het plan voor de Giro? Michael Woods staat erop. Groot fan van.
Mike Woods leek mij een logisch plan dat hij de Giro kiest. Want hij won al etappes in de Ronde van Spanje. Hij won vorig jaar in de Ronde van Frankrijk. Dus
ja.
Hij wil gewoon de trilogie vervolmaken. En dat is natuurlijk heel mooi, mocht dat lukken. Er zijn heel veel sprintetappes. Dus op dat vlak was in theorie met de sprinttreinen daar gaan ook een goed plan. Maar natuurlijk, je kan niet verwachten dat renners van februari tot april goed zijn en dan in mei weer de Giro doen en dan eventueel nog een keer naar de Tour gaan ook. Dus soms wordt dat geprobeerd, maar dat pakt nooit goed uit.
Nee.
Dus ja, Vernon, ik weet nu niet of dat hij op de lijst staat of niet, zou een goede optie zijn. Ik weet niet of dat ze toch met Akkerman... Eigenlijk heb ik veel vraagtekens voor de Giro, ja, omtrent de sprinters.
Ja.
Er liggen daar veel kansen, dus ze moeten nog een eindbeslissing maken wie daar uiteindelijk naartoe gaat.
Ja, er liggen zeker veel kansen, maar dat betekent ook dat alle grote namen er zijn, natuurlijk. Ja. Dus het wordt enorm vechten daar voor etappes.
Die moeten ook een keer geklopt worden.
Ja, ja, zeker. Ja. Mooi gezegd. De Tour hebben we dus. Akkerman moet zich bewijzen. Daarnaast heb ik nog een paar klimmers die voor etappes kunnen gaan. Ik denk niet dat jullie voor een klassement gaan.
Nee. Nee.
Lijkt me sterk. Maar dan, de talenten. Want het zijn al een paar keer zijn er wat namen gevallen. Op wie moeten we gaan letten?
Op wie moet je gaan letten? Wie heb ik al vaak gezegd?
Riley Sheehan.
Voilà. Ja,
Sheehan.
Die noem ik misschien te veel. Maar nee, het is een jongen dat ik echt veel vertrouwen in heb.
Ja.
Ik ben er allemaal van geschrokken in september of in oktober. Voor de grote wereld was het Paris-Tours. Voor mij was het een maand ervoor al zijn eerste wedstrijd bij ons. En ik zei tegen alle renders in Panis van Petegem.
Ja.
Primus Classic.
Ja.
Hij had nog nooit in België gekoerst. En ik zei, de Moskestraat, moet je proberen top 5 te zitten. Er zat daar één man die nog nooit in België gekoerst. Hij zat derde. Dat was voor mij een eerste ding van, die jongen heeft timing en kan sturen. Dat is een talent, een karakteristiek die nooit gemeten wordt en die nooit gezien wordt. Maar dat is super belangrijk, want dat is heel moeilijk te leren. En natuurlijk, als we dan van men waren, dan in die koers demareerde Tim Wellens twee rondes van het einde en hij ging mee. En dan de ronde daarna demareerde Laporte en hij ging mee. Ik dacht van, dat zijn geen pannenkoeken. Hè?
Ja, ja, ja.
Dus die heeft wel een motor. Dus ik hoop, hij was ooit veldrijder in zijn jeugd, dus dat hij daar wel iets kan gaan doen. Maar ik wil hem niet te veel druk opleggen. Ik denk gewoon, er valt iets mee. Iets
jonge
mee
gast, doen. Kan goed sturen, goed positioneren.
Ja, zoals ik zei,
kan ook goed aankomen.
Ja, grap. Inderdaad, is best snel aan de meet.
Ja.
Riley Pickrell won twee etappes in de Ronde van de Toekomst. Enorm trainingsbeest. Ik heb mijn ogen uitgekeken deze winter, toen ik cijfers zag en de uren. Het is wel indrukwekkend. Die jongen rijdt zo graag met de fiets, maar hij doet ook kwaliteit erbij. En hij kan zoveel aan, terwijl hij een sprinter is. Dus ik ben heel benieuwd. Hij was heel goed bezig, tot nu op de laatste stage. Dus ik ben benieuwd hoe hij het seizoen start.
Leuk.
Odet Kugot, volgens mij misschien de beste of meest getalenteerde Israëliër op dit moment.
Oh ja, ja.
Is een sprinter. Is eigenlijk een kanon die nog zijn motor moet uitbouwen. Maar ik denk op vlakke sprints en de koers die nog niet te zwaar is, dan is die wel vrij snel.
Ah, je hebt ook al wel gewonnen vorig jaar.
Ja, ja.
Polen en ook al een paar keer in wat Belgische koersen kort geëindigd.
Ja.
Ik had zelf ook nog Richie Tello.
Ja, kijk, ik was er aan het gaan.
Ja.
Marco Frigo is ook nog altijd heel jong.
Ja.
Hij deed al een goede Giro. En Richie Tello is dat ook. Richie Tello is iemand die zo klein en zo licht is dat hij een wires levenslang moeilijk zal hebben. maar natuurlijk, hoe zij er bergop op beter voor hem. Dus hopelijk kunnen ze langzaam zijn motor ook een beetje uitbouwen. En,
ja.
Hij is wel getalenteerd en bergop kan hij met de subtop al mee.
Ja, ja, hij was vorig jaar in de Giro, spotte ik hem al. Toen werd hij ook nog vierde in de Tour de l'Avenir.
Ja.
Dus mooi. Jullie hebben echt veel jonge of veel leuke jonge gasten die eraan zitten te komen.
Ja.
Die onder de vleugels van jou en van de ervaren rotten mooie koers kunnen gaan winnen.
Ja, uiteindelijk Vernon is 23 jaar.
Ja.
Maar die jongen heeft al zo'n palmarès, vooral de piste dan uitgebouwd, ja, dat hij nooit meer als jonge gast gezien wordt. Maar
hij is nog maar 23.
Hij is ook nog 23 jaar. Hè. Corbin Strong is er ook niet ver af.
Ja. Dan heb ik nog eigenlijk mijn slotvraag. Wanneer is het seizoen geslaagd?
Goh, als we stappen vooruit hebben gemaakt. Hopelijk winnen we nog een paar mooie koersen. Hopelijk staan we ook... Ja, mochten we nu dit jaar tussen positie 10 en 15 staan in de World Tour, dan zou dat weer een mooie gecontroleerde stap voorwaarts zijn. En volgend jaar kunnen we er dan verder op bouwen. Dus ik denk gewoon, we moeten de goede richting blijven uitgaan. En we willen beter zijn dan vorig jaar. En als dat kan... dan zijn we goed bezig.
Dat is wel al een heel erg politiek ploegleider antwoord.
Is dat zo?
Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Jullie hebben natuurlijk eigenlijk al een World Tour koers gewonnen. Mm-hmm. Stel je mag met deze ploeg die je hebt en we kijken naar het voorjaar. En je mag gewoon dromen. Zoals je zelf ook altijd droomde. Van hey... Weet je, wees realistisch. Het kan ook zijn van, als wij een Nokere-koersen winnen of Le Samin, of zou ik ook al... Ik bedoel, daar zet je niet om druk te zetten, maar meer gewoon om te dromen.
Om te dromen. Ik denk dat Nokere-koersen wel een realistisch doel kan zijn.
Ja.
We hebben er een goede ploeg voor. Ik denk de grotere wedstrijden...
Akkerman is er ook al wel eens goed geweest, toch?
Ja, zeker. En we hebben er een goede ploeg en... Die koers valt goed te controleren ook. Ik weet waar hij vooraan moet zitten.
Ja.
Ja. Een groot doel of een groot iets erop zetten, dat vind ik heel moeilijk.
Laten we zeggen Nokere koersen.
Ja, of nog een keer podium in Gent-Wevergem gaan.
Ja, dat zou mooi zijn. Met Akkerman.
Ja.
Ja.
Ja, dat zou een goeie zijn.
Mooi. Seb, mag ik je ontzettend bedanken?
Ja,
want ik vond het
ook
weer buitengewoon gezellig. En,
snel voorbij gaan?
Ja, het is, we hebben dit keer geen 2 uur. We doen het meestal met... Dat merk ik wel bij die ploegleiderseries. Meestal een uurtje of een uur en een kwartier. En veel vooruitblikken en dromen over wat er nog gaat komen dit seizoen. Maar we gaan je zeker in de gaten houden. En af en toe ga ik je een appje sturen met vragen van... Hey, is die in vorm? Of wat gaan jullie vandaag? Wat zijn jullie plannen? En hoop ik je te zien op de koers, juichend, als jullie Gent-Wevergem gaan winnen.
Ja, ik hoop het toch.
Dankjewel. Bedankt aan onze vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen wij deze podcast maken. Dat wil ik nogmaals benadrukken, want dat is echt zo. Welkom aan onze nieuwe vrienden, de losse donateurs en verlengers. Ruben, Labassione, Joris Willems en Reigertje Nelson. Wil je ons ook steunen? Dat kan gewoon hoor. Of gewoon een berichtje sturen. Websurfsite dan naar deroodlantaarnpodcast.nl. Speciale dank vandaag aan Pedaleur de Vlaanderen. Vanuit waar je op woensdag en zaterdag mee kan rijden voor een social ride. Nou, dat is toch leuk. Pedaleurdevlaanderen.be. Ook voor al uw geurkaarsen. Dat is een hele leuke side business die ze hier hebben. Ja, daarom ruikt het hier zo lekker. dit was het voor vandaag. En nog een shout-out natuurlijk naar onze heimat. Het is koers.nl. Ik zit morgen met Patrick Lefevre. Heb jij nog een vraag voor hem? Heb je eigenlijk ooit contact met hem gehad om daar te rijden?
Mijn managers misschien wel meermaals. Ikzelf heb ik 1 keer met hem gezeten.
Ja?
Ja, 2016. Na het voorjaar van 2016...
Toen
werd ik...
Lotto Jumbo.
Ja, werd ik kort gezegd zevende in Harrobeke, tweede gaan twee van een derde Vlaanderen, vierde Roubaix. En de week daarna zat ik samen met hem.
Ja?
Het duurde lang. En Jonathan Vauters had meteen gezegd dat hij mij terug wou in de ploeg. En hij moest maar blijven wachten, omdat ik op verschillende antwoorden van andere ploegen, waaronder Patrick ook, wachtte. En... uiteindelijk kwam dat antwoord er nooit. Nee. Dus dan heb ik gezegd, ja goed, dan ga ik Vauters ook respecteren. En heel blij zijn met de kans dat ik daar opnieuw krijg. Ja. Dus ben ik weer naar Cannondale gegaan.
Oké, dus je hebt wel met hem gesproken. Was het een leuk gesprek?
Het was een goed gesprek. Hè? Het was speciaal.
Heb je nog tips voor mij voor morgen?
Ja, niet in een huis vol verbouwingen afspreken, want dan zegt hij, hoeveel werk. Ik was trots op hetgene dat we al gebouwd hadden en Patrick zei, oei, er is hier nog veel werk te doen. Ik wist direct waar ik stond.
Ja, ik wou het zeggen. Het glas is altijd half leeg. Ja, mooi. Nou, we spreken gelukkig bij hem op kantoor af morgen. Dus ik heb er heel veel zin in. En ik vrees met grote vrezen. Dankjewel en à bientôt. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.